Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent Van der Voet uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 23, vers 3. U zalft mijn hoofd, u doet mijn blijdschap groeien. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan nu samen zingen Psalm 84, vers 1 en vers 2. 84, 1 en 2. Wij gaan ons geloof belijden en daarna zingen wij Psalm 135, vers 1 en 3. 135, 1 en 3. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, en hij is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij eenmaal weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Wij gaan nu samen bidden. Heere God, dank u wel dat we ook vanavond hier in de kerk zijn of de dienst thuis meemaken. Dank u hartelijk dat wij al voor de tweede keer vandaag u mogen ontmoeten, elkaar mogen ontmoeten. Het is ook heerlijk om u de lof toe te brengen in het zingen van onze liederen en in ons gebed. Want alleen lukt het niet. In ieder geval niet voor lange tijd. We hebben elkaar nodig en we hebben u nodig om op de hoogte te komen van uw heil. Want anders zakken wij weg in de drukdoenerigheid of in de zorgen van ons gewone leven. Dank u wel dat u ons deze prachtige dag geeft aan het begin van de nieuwe week. Wij weten niet wat ons te wachten staat, maar we weten wel dat we straks als gezegende mensen naar huis mogen terugkeren. En dat u meegaat. Heer in de hemel, we danken u dat wij onderwezen mogen worden vanuit uw woord en we bidden u dat het ons raakt. Dat het ons raakt in ons hoofd, in ons denken, omdat we heel graag ons leven bekijken en beoordelen vanuit het perspectief van u. Maar we bidden u dat het woord ons ook raakt in ons voelen en in ons beleven, dat wij vertroost worden. Of dat wij in ons hart geraakt worden dat het anders moet in ons leven. Maar dat ook ons gevoel erbij betrokken wordt, dat is onze bede. Dat ons hoofd en ons hart samen in liefde op u gericht mogen zijn. Dat is ons verlangen. En we bidden u dat ouderen en jongeren en kinderen op gelijke wijze gestemd mogen zijn, geraakt door uw geest. Ieder in zijn of haar leven. We hebben ons geloof beleden, doen we ook graag, maar we bidden dat het meer is dan woorden opzeggen. Dat dat ook een geloof is dat uit ons hart voortkomt en ook met ons meegaat als ons houvast. Wij geloven in u, de Vader die ons het leven geeft, de Zoon die ons verlost van de zonde en de Heilige Geest die ons leven wil vernieuwen. Hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan nu Psalm 139 lezen. Daar staat bij mij boven: de Heere weet alles. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, en hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Wij gaan zingen Psalm 139, 1, 2 en 3. Na de preek zingen we uit Weerklank. Gezang 419. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. De verzen die we gezongen hebben van Psalm 139, die lees ik nog een keer, het begin. Heere, u doorgrondt en kent mij, u kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, u bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Zijn er mensen die jou, en dan kijk ik de jongeren aan of de kinderen, die jou helemaal kennen? Nou, je vader en moeder, ik hoop dat je ze alle twee nog hebt, je vader en moeder, die komen denk ik een heel eind. Ja, maar wat vind je daar nou van? Dat je vader en je moeder jou zo goed kennen en doorhebben. En weten waar je mee bezig bent. En soms het veel sneller en veel eerder weten en doorhebben dan jij, dan waar jij op gerekend had. Is dat nou leuk dat iemand je zo goed kent? Ja, nee, niet altijd, hè. Als er bij ons in huis een zakje chips verdwenen is, dan weet mijn vrouw precies wie dat gedaan heeft. En dat vindt onze zoon niet prettig. Bij wijze van spreken van gewoon, oh ja, dat heb ik wel door, dat heeft hij gedaan. Of misschien als je thuis komt en je stapt de keuken binnen en dan zegt je moeder, wat is er aan de hand? En je hebt je mond nog helemaal niet open gedaan. Maar ze ziet al aan je, bij wijze van spreken, aan de manier waarop je je fiets hebt neergezet, dat er iets aan de hand is. En dan zeg ik dat tegen jullie over je ouders, maar als mensen getrouwd zijn of getrouwd geweest zijn, is het zo prettig dat je man of je vrouw alles weet? Of alles wil weten? Je doorhebt? Weet, ik zou kunnen vragen, wie van u loopt er met een geheim rond? Omdat je gewoon niet alles wilt vertellen. En je misschien wel wegschaamt bij het idee dat je ouders of je man of je vrouw of wie dan ook zou weten wat er in jouw hoofd omgaat. Of wat jij in het verleden gedaan hebt. Nee, het is denk ik toch niet altijd prettig. Als er iemand is die je helemaal kent. Ja, ik heb ook gedacht van stel je nou voor dat jullie mij helemaal zouden kennen. Ook mijn gedachten. Zou ik dan nog wel mogen preken hier? Of wordt er dan gezegd, nee, dat valt ons toch wel zo tegen, dat u op de preekstoel staat en, ja, dat krijg je als mensen alles van je weten. Gek, hè? Deze psalm is heel populair. We lezen hem vaak. Er wordt ook heel vaak gelezen bij de grote momenten in het leven, hè? Nou, bij een geboorte. Want de Heere doorgrondt ons, maar hij kent ons al van voor onze geboorte, zegt die psalm. Of hij wordt gelezen in een trouwdienst, maar ik heb het ook wel eens meegemaakt bij begrafenissen. Want mensen vinden dat toch iets heel troostends, van God kent ons. En daar sluiten we dan bij aan, en dat zingen we dan ook graag. Er zijn zelfs diverse liederen, ook in opwekking, die dat element bezingen. U kent en doorgrondt mij. En dan denk ik wel eens, ho, is dat dan zo leuk? Want ik vind het al niet zo leuk als mijn vrouw alles van mij zou weten. Of als u alles van mij zou weten. Of toen mijn ouders nog leefden, ik student was. Ja, dan ga je op kamers wonen en zegt mijn moeder, ik vertrouw je helemaal, ja. Dus loop je hele studietijd, als je denkt, nou, dit zou ze toch niet leuk vinden, terug te denken aan die woorden. Ik vertrouw je helemaal. En dan denk je, ja, ze moest eens weten. Nou zit ik in, nou toen hè, zat ik in de bioscoop wel eens. Ja, nou ja, zo is het toch? En dan zijn wij getroost dat God ons kent. Zijn we dan niet een heel klein beetje te optimistisch? Want God kent ons nog wel heel veel beter en heel veel meer dan een vader en een moeder of een man of een vrouw of een beste vriend of vriendin. Die psalm die zegt echt dat God heel ver gaat in dat doorgronden van ons en in dat kennen van ons. De Heere God die houdt zich beslist niet alleen met de hoogtepunten van ons leven bezig. Van nou ja, ik weet dat jij geboren bent en dan weet hij de datum. Of ik weet wanneer je op school gezeten hebt en een diploma gekregen. Laat me zeggen, de hoogtepunten, nee. Ja, ook dat, maar de Heere God die houdt zich zelfs bezig met ons dagelijks leven. Hij weet wanneer we zitten, wanneer we staan, wanneer we lopen, wanneer we stilstaan. Dat zegt de psalm. Dus de Heere God is ook niet te groot om zelfs ons gewone doen en laten te kennen. Ja, dus ook het gewone doen en laten wat eigenlijk niet past. Dat ziet hij natuurlijk dan ook. Want, ja, misschien dat we juist bij de hoogtepunten wel heel netjes zijn. Maar bij die gewone dingen, en zeker bij de dingen die andere mensen niet zien, daar kunnen wij nog ontsporen. Ja, en de Heere God die houdt zich niet alleen bezig met wat we doen. Hij doorgrondt ook onze gedachten. God die kijkt dwars door ons heen. Nou, dat is natuurlijk helemaal schrikken. Staat boven de psalm, hè? Zo hebben ze hem samengevat. De Heere weet alles. Alles van jou en alles van u is bij hem bekend. Ja, je hoeft dus niet eens te bidden, jong. Ja, natuurlijk moet je bidden. Maar je hoeft dus niet eens te bidden om het hem te vertellen. Ja, en dan denken wij wat ons dwars zit. Ja, dat mag je vertellen, hij weet het al. Maar ja, natuurlijk ook wat wij moeten belijden, hè. Wat ons dwars zit, omdat het misging in ons leven. Of bij voortduring misgaat. Ja, ja, zeg het maar in het gebed, maar... Ja, nodig is het niet, want hij weet het al, zegt de psalmdichter. Nog voor je je mond hebt opengedaan, kent hij jouw woorden al. En kent hij jouw gedachten al die daarachter zitten. En God doorziet ze ook, hè? Hij kent ook onze bedoelingen. Want ik doe wel goede dingen, bij wijze van spreken. Ik maak geld over naar een goed doel. Ja, maar de Heere God heeft door... dat ik dat doe om me ervan af te maken. Ik geef liever geld dan dat ik me echt inspan voor andere mensen. Snapt u? Dan lijkt het nog wel weer geweldig, maar daar ziet de Heere God ook nog weer dwars doorheen. En aan het einde van de psalm, daar maakt David er zelf een gebed van. Daar zegt hij, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij. En ken mijn gedachten, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. Dus David die weet, als God ons beproeft en doorziet, dat God ook, nou daar zal die, heeft hij ervaring genoeg mee, dat God dan ook een schadelijke weg ziet, kan zien. Dus God in de hemel, die ziet ook echt onze zonden en onze tekorten, waarvan wij, die wij aan mensen niet willen vertellen, want we schamen ons ervoor. Maar ja, je hoeft ze niet, ja, vertel ze maar het hoeft niet eens, want God weet het al, hij ziet het echt. Ja, in sommige kerkdiensten wordt daar natuurlijk ook echt een nadruk op gelegd. Hè? God ziet alles. Jochie, meisje, kijk uit, hè? Hij ziet alles. Hij ziet dat jij een slecht mens bent. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Het zou wel verkeerd zijn als dat enig is wat je zegt. Maar ja, je kan dus zelfs met dat God ons kent elkaar dus bang maken. He, dan is de Heere weet alles. Dan is het als het ware het kritische oog. De kritische blik van God. die op ons gericht is en ons ontmaskert en ons onze zonden bekend maakt. Dat is waar, David zegt het niet voor niks. Zie of in mij een schadelijke weg is, let daarop. Ja, want dat is het natuurlijk wel, zeker in een leven waarin we steeds verder bij God vandaan raken. Dan ziet God ook, en hij beproeft ook wat er in ons hart leeft, dat wij bij hem vandaan glijden. Maar ik wil dat niet zeggen om elkaar bang te maken. Ik zeg dit niet van dreigement. Hè? God heeft jou wel door hoor, kijk uit. Nee, niet op die manier. Maar wel van, je moet het je wel realiseren. Je kan er wel optimistisch zingen, de Heere kent en doorgrondt mij. Maar dat kan ook betekenen dat jij letterlijk in al je slechtheid door God doorgrond wordt. Ik hetzelfde. Ik kan nou wel vrolijk tegen u zeggen, als u zou weten wat ik allemaal denk en wat ik gedaan heb, dan weet ik niet of ik hier mag preken. Maar de Heere God, die kent mij wel. En hij weet het ook, of ik hier mag preken. Snapt u? Want hij doorziet mij helemaal. Ook in mijn zonden en ook in mijn gebreken. Nou, het is ook een beetje per mens verschillend, hè? Ook een beetje per karakter, of je het fijn vindt dat een ander je helemaal kent. De ene mens vindt dat sneller heerlijk en de andere mens die houdt wat liever afstand. Van nou, hoe moeten we me niet te goed gaan kennen? Maar hoe zit het dan bij David? Is hij nou degene die er een beetje afstand houdt, omdat hij het ook wel bedreigend vindt als God hem kent? Of is hij nou iemand die het heerlijk vindt? Zingen we nou die psalm terecht, met een gevoel van vertroosting, hij kent ons, of moeten we toch schrikken en misschien weer een beetje afstand bewaren, want dat is niet zo prettig. Nou, David, die is heel duidelijk. David is er erg blij mee. Erg blij. Dus we zingen die psalm terecht, om elkaar mee te vertroosten. Want zo heeft David het zelf ook bedoeld. Zelfs als hij aan het einde zegt, u doorgrondt mij en ziet ook of er bij mij een schadelijke weg is. Hij is er heel blij mee. Hij is er zelfs in dit opzicht blij mee. En zo kunnen wij hem ook lezen. Van welke mensen kennen ons nou eigenlijk? Wie kent ons nou? En soms kunnen wij ons eenzaam en ellendig voelen, want ja, wie kent ons? En wie is er op ons betrokken? En wie kent mij nou? En wie wil met mij optrekken in het leven? En David, die zegt als het ware, David heeft altijd vijanden en tegenstanders en mensen die hem niet begrijpen. David die zegt als het ware tegen zijn vijanden, jongens, en zijn vrienden die hem in de steek gelaten hebben, jongens, jullie kennen mij niet goed. Er is er één die mij echt kent en die mij beter kent dan welk mens dan ook. En die ene, die is God. Ja? Dus dat is ook een insteek van David om het als een troostrijk geloofsthema te zien. Hij kent mij beter dan één ander mens mij kent. En dan weet die drommels goed dat er van alles en nog wat in zijn leven verkeerd is, maar dan toch, hij doorgrond en hij kent mij. Hij weet wie ik echt ben. Heb je wel eens, hè, dat het misgaat in een relatie, met een vriendin of met een vriend, en dan denk je, ja, dat is niet eerlijk, zo hij mij beoordeelt of zo zij mij beoordeelt. Hij kent mij niet echt en heeft niet eens de moeite genomen om mij echt te leren kennen. En toen heeft hij de verkering bijvoorbeeld al verbroken. Zo kan het gaan tussen mensen. Maar David die zegt, nee, God kent mij echt, zoals ik ben. Dus ook in al mijn kwetsbaarheid en ook in al mijn slechtheid. Maar ook in hoe ik in het leven wil staan en hoe ik hem zoek. God kent mij beter dan enig ander mens. Maar is dat dan zo troostrijk voor David? Want wij weten zelf ook wat David heeft uitgespookt. Het was een vreemde kerel, laten we maar wel zijn. Hij kon liegen dat het gedrukt stond. Als hij die verhalen leest. En met dat hele gebeuren met Bathseba. En hoe hij met zijn gezin, hoe hij zijn gezin opgevoed heeft. Hij was beslist geen voorbeeldige vader. En zijn omgang met Absalom, nee. Ja, zijn psalmen zijn prachtig. Man naar Gods hart, we geloven het. Maar er zit echt een andere kant aan David. En wij zouden bij wijze van spreken ook nog alleen die mooie kant kunnen willen zien. Koning, man naar Gods hart, Jeruzalem, jawel. Maar hij weet zelf beter. Er is ook die andere kant in zijn leven. En toch is hij blijkbaar getroost dat God hem kent. Waar zit hem dat nou in? Nou, dat zit hem hierin en dat geeft hij zelf aan. Dan let ik even op die eerste twee woorden. Hij doorgrondt en hij kent mij. Dat doorgronden en dat beproeven, dat door hem heen kijken, dat is het, dat doet God. Door ons heen. God, jongens, God kijkt dwars door je heen. Maar, daarna volgt dat tweede woord, kennen. U doorgrondt en u kent mij. Nou, dat woord kennen, dat is in het Hebreeuws bijna hetzelfde woord, dat is er ook helemaal mee verwant. Hetzelfde woord als liefhebben. En dat is het woord ook voor geslachtsgemeenschap hebben. Nee, hoe heeft dat? Ja, het woord voor geslachtsgemeenschap hebben. Nou, dat doen een man en een vrouw niet als ze een hekel aan elkaar hebben. Dat is de, menselijkerwijs gesproken, de meest innige gemeenschap die mensen met elkaar kunnen hebben. Staat er ook zo, bijvoorbeeld in de geslachtsregisters. Adam kende zijn huisvrouw. Ja, daar hebben de Statenvertalers dan bekende van gemaakt. Maar Adam kende zijn huisvrouw, Eva, en zij werd zwanger. En baarde een zoon. Nou, van iemand kennen krijg je geen kinderen. Dus daar moet iets gebeuren. Daar moet innige gemeenschap zijn. Wil je een kind verwekken? Nou, dat woord, dat gebruikt de psalmdichter hier. God doorgrondt ons en hij wil gemeenschap met ons hebben. En dan verder niet meer aan seksualiteit denken, maar aan gemeenschap hebben, verbondenheid ervaren. Dat is natuurlijk bijzonder, hè? Van God doorgrondt ons en hij kent ons. God doorgrondt ons en hij zoekt gemeenschap met ons. Dat is toch prachtig? Daarom, ik vind het prima als wij zeggen, denk erom, de Heere kent je en hij weet wat je doet en hij weet hoe slecht je bent. Ik vind het prima, want die schadelijke weg is ook in ons. Maar je moet dat andere erbij zeggen. Hij doorgrondt ons en hij ziet het verkeerde. Maar hij kent ons ook. Hij zoekt ook verbinding met ons. Hij wil ook gemeenschap met ons hebben. Hij kent ons niet om ons bij zich vandaan te stoten. Hij kent ons om ons naar zich toe te trekken. Dat is het kennen van God. En dat is dus eigenlijk ook precies wat liefhebben is. Als jullie van je kinderen houden, als je kinderen hebt, dan zeg je, ja, ik hou van ze, want ze zijn mijn kinderen. Maar ja, als ze het bloed onder je nagels vandaan halen, en dat doen jullie ongetwijfeld niet, jongens, maar als ze het bloed onder je nagels vandaan halen, ja, dan leer je ze op een andere manier kennen. Maar dan komt het erop aan, hè, of je ze lief hebt. En of je ze dan nog lief hebt. En misschien nog meer lief hebt. Want als ze het minst verdienen, hebben ze uw liefde het hardste nodig. Als ik de liefde van God het minst verdien, wil hij die het liefste met mij delen. Hij doorziet mij en toch wil hij mij kennen. In het Nederlands hebben wij er nog één uitdrukking voor, namelijk, nou dat is een echte oma's en opa's uitdrukking. Als een kleindochter of een kleinzoon verkering heeft gekregen, dan zegt een oma, zullen we maar zeggen, ja, mijn kleinzoon die heeft ook kennis gekregen aan een meisje. Of mijn kleindochter, nou, heeft kennis gekregen aan een jongen. Ja, en dan weten we ook wel. Wat weet ze dan? Weet ze waar die jongen vandaan komt? Ja, dat weet ze. En weet ze hoe oud hij is? Weet ze ook. Maar dat wordt natuurlijk helemaal niet bedoeld met kennis gekregen. Er wordt bedoeld, mijn kleindochter is hartstikke verliefd. Nou, kennis, verliefd zijn. God doorgrondt ons en hij wordt verliefd op ons. Dat is toch niet te begrijpen, dat is toch niet te bevatten. Want ik ben nou net zo bang dat als iemand mij helemaal kent, dat die dan juist niet meer verliefd op mij is. En niks meer met mij te maken wil hebben. Maar God wil dan juist wel met ons te maken hebben. David die omschrijft het troostende daarvan ook in vers 5. Daar zegt hij, u sluit mij in van achteren en van voren en u legt uw hand op mij. Weet u wat dat is? En weten jullie wat dat is? Dat is, nou ja, ga maar naar huis. En als je je moeder ziet of je vader, dan loop je naar hem toe en dan val je hem om zijn hals. En dan trekt jouw vader jou tegen zich aan, van voren, en zijn arm van achteren. En als je nog een kop kleiner bent, dan legt hij zijn andere hand op je hoofd. U omsluit mij van voren en van achteren en u legt uw hand op mij. U omhelst mij. U omhelst mij. U kent mij. U hebt mij door en door. U kent zelfs mijn gedachten. U kent mijn, zelfs mijn kwade dingen. En u omhelst mij. Wij zouden, je hebt mensen die een heel negatief zelfbeeld hebben. Heel veel jonge mensen hebben dat. Dat is ook normaal hoor. Dan moet je doorheen bij het volwassen worden. Maar sommige mensen hebben dat een klein beetje langer. En die zijn dus in dat opzicht nooit tot rust gekomen. Nou, ik lees Psalm 139 nog wel eens. Want als je dan met een beeld rondloopt, ik ben dom en ik ben niet goed en de mensen vinden mij gek. Nou, dan heb je dus dat negatieve zelfbeeld. En dan zeg je, wat denk je nou hoe dat nou bij God is? Als die jou ziet en doorheeft, hoe hij reageert. Denk je dan dat hij zich van je afduwt? Wegwezen jij. Niet leuk genoeg, niet mooi genoeg, niet aardig genoeg. Wegwezen jij. Nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk niet. Zo zou je het verwachten. Dat zou natuurlijk zijn. Maar bij de Heere God is het precies andersom. Die kent jou en die ziet jou en die hoort jou klagen over jezelf. En die zegt, meisje, kom maar in mijn armen. Of jongen, kom bij mij. Ik wil je omhelzen, want ik wil mijn leven met jou verbinden. Zo is God. Nou, je zou prompt vergeten dat je een negatief beeld van jezelf hebt. Als wij zo'n goede God hebben, die ons niet bij zich vandaan duwt, maar ons naar zich toetrekt. Ik moest denken bij dit punt aan iets wat ik in mijn jeugd heb uitgesproken. Ik was een superbrave Hendrik als jongetje. Op de basisschool wist ik al dat ik dominee wilde worden. Nou, dan moet je je wel heel braaf gedragen, toch? Maar ja, toch ging er natuurlijk ook wel eens ietsje mis. En ik kwam een keer uit school, op woensdag, vroeg uit school, met twee andere jongetjes. Nou ja, ik weet nog hun namen na 50 jaar. En we liepen over straat en die was opengebroken en ze waren nieuwe waterleidingbuizen aan het leggen. Ja, en ik kwam op het idee, dat is leuk rollen. Maar er was een sloot naast, dus ik rolde zo'n nieuwe buis in de sloot. Had ik nou maar opgelet, want er kwam precies een politiebusje aanrijden. En die dappere agenten, die dachten, we zullen die jongetjes eens een lesje leren. Dus wij moesten instappen in het politiebusje en werden afgevoerd naar het politiebureau. En daar hebben we de woensdagmiddag doorgebracht met z'n drieën op twee stoelen. En allemaal dingen moesten er ingevuld worden. Hè? Beroep van je vader, allemaal dat soort. Daar had de politie toen nog tijd voor. Nou, en maar die andere klasgenoten die dat ook gezien hadden, die hebben daarbij staan glunderen natuurlijk, dat Nico van der Voet werd opgepakt. En die zijn in een hurry up, die zijn naar mijn ouderlijk huis gehold om dat thuis te vertellen. Nou ja, en hoe gaat dat dan? Dus thuis wisten ze alles. Ze wisten dat ik op het politiebureau gezeten had. En ze wisten welk misdrijf ik gedaan had. Nou, enzovoort. Dus toen ik om 5:30 'smiddags losgelaten werd en met hangende pootjes naar huis liep. Ja, hoe werd ik toen ontvangen? Ik weet het nog. Nou, zo heb ik het onthouden. Hè. Misschien was het minder dramatisch. Maar mijn moeder stond bij de deur en die wees mij bij zich vandaan. Ga maar naar boven. Wegwezen. Pyjama aan en naar je bed. Nou, dat was de ergste straf bij ons. Zonder eten naar bed. Ik weet ook dat het een hele warme dag was, dus het is me helemaal bijgebleven. Dus dan lag ik te zweten in mijn bed om 6:00 in mijn pyjama, zonder eten. Naar boven gestuurd. Weggestuurd. Ze wisten het. Ze wisten alles. En daarom werd ik weggestuurd. Het heeft wel geholpen, want ik heb nooit meer gedaan. Is dat nou goed opvoeden of niet? Als hij alles van je kind weet en zegt, wegwezen jij, uit mijn ogen. Dan denk ik, als het nou eens andersom gegaan was. Als zij gezegd hadden, we weten alles. We weten wat er gebeurd is. Kom in mijn armen. Wat zou u dan denken? Is dat een goede opvoeding? Kom in mijn armen, terwijl ze weten wat je uitgesproken hebt. Als God nou zegt, ik weet wie je bent. Ik weet wat je uitgesproken hebt. Uit mijn ogen. Zonder eten naar bed. Uit mijn ogen. Is die dan een goede opvoeder? Maar God, die weet wat we gedaan hebben. En weet wat wij denken. En weet wat wij doen. En die dan zegt, kom in mijn armen. Wat moeten we daar nou eigenlijk van vinden? Is dat niet eigenlijk heel slap? Dat is toch ook wel zwak van God? Is God dan zo toegefelijk? Dekt hij altijd alles maar toe? Gaat het dan niet juist mis met mensen? Ah joh, niet moeilijk doen. Het beroep van God is vergeving schenken. Genade geven, daar is God alle dagen mee bezig. Maak je daar niet druk om. Bij God kun je altijd wel aankloppen. Bij hem kan je terecht. Hij sluit zich jou altijd in zijn armen. Is dat God? Is God nou niet een heel klein beetje te toegefelijk geworden? Nou. David zegt, God sluit je in zijn armen. Als hij daar nog over nadenkt, is dat nou te toegefelijk van God? Ja, hij filosofeert er helemaal niet over. Hij is alleen maar blij en dankbaar. Hij vraagt zich niet af of dit de verkeerde of de goede aanpak is. Hij is alleen maar blij en dankbaar. Hij zegt zelfs, dat is in vers 6, ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Ik snap niet dat God mij niet wegstuurt. Dat God mij niet bij zich vandaan stuurt. Maar dat God zijn armen opent. Dit kennen, het is mij te wonderlijk. Te hoog. Ik kan er niet bij. Ik weet het niet. Wie van jullie of wie van u wel eens iets bekend heeft aan je vader, aan je moeder, aan je man of aan je vrouw, dat je misschien jarenlang ermee rondgelopen hebt en je hebt iets bekend waardoor iemand het daarna wist. En je weet, ik zou kunnen horen, wegwezen jij. Maar de ander opent zijn armen, dan weet je ook, drommels goed, dit heb ik niet verdiend. Wat is zij goed of wat is hij goed? Wat een onverdiende genade dat ik mag blijven. Weet u, eigenlijk is wat David hier ontdekt niks anders dan wat die verloren zoon ontdekt. Precies hetzelfde. Van die vader die staat daar en die komt op je af met open armen. En je hebt het niet verdien. Hij doorgrondt mij en toch opent hij zijn armen. Nou blijf ik er toch een klein beetje mee zitten. Is dit nou niet toch een beetje te makkelijk van God? Want het is natuurlijk wel mooi om hier het evangelie als het ware te horen. Nou, of het makkelijk van God is, is God dan te toegesteld? Hoe is God nou als vader? Is God dan zo'n vader die alles van zijn kinderen goed vindt? Nou ja, hoe God als vader is en of hij daarin makkelijk en toegefelijk is, dat kunnen wij in de Bijbel nagaan. Want God heeft ook een zoon, toch? God heeft ook een zoon. Eén enig geboren zoon. Ik geloof in onze Heere Jezus Christus. Gods eigen zoon. Nou ja, hoe ging God dan met zijn eigen zoon om? Dat is ook boeiend. Toegefelijk, streng, hoe deed God dat? Nou, wij kennen die Bijbeltekst, al zo lief had God zijn zoon, dat hij in de hemel mocht blijven, in de hemelse heerlijkheid. Ja toch, zo luidt die Bijbeltekst toch? Nee. Er staat niet dat God zijn zoon zo lief had, dat hij in de hemel mocht blijven, maar net andersom, hè. God had de wereld lief en zijn zoon moest er naartoe. Hij moest de hemel verlaten. Ja, en die relatie van God en zijn eigen zoon, we weten het, hè, op Golgotha riep Jezus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En God liet zijn eigen kind los in het oordeel. Kijk, dit is Psalm 139 en dat is het Oude Testament. Maar ik heb al gezegd, ja, het is ook evangelie. Je kan hier ook het verhaal van de vader, van de verloren zoon inzien. Maar dat kennen van God, dat hij ons doorgrond en gemeenschap met ons wil hebben, dat heeft hiermee te maken. Dat heeft werkelijk te maken met het evangelie. Dat heeft te maken met het feit dat God helemaal niet slap is. Het laatste wat u van God kan zeggen, dat hij slap is en toegefelijk is. God is helemaal niet toegefelijk. God zegt helemaal niet, joh, doet er niet toe, maakt het uit, ik heb genoeg genade. Zo. God is helemaal niet slap en toegefelijk. Dus dat hij zijn armen wijd open doet, dat is niet omdat God zwak is. Maar dat is omdat hij zondaren lief heeft en zijn zoon het oordeel heeft laten dragen voor die zondaren. We hebben het aan hem te danken. Jezus hing daar op Golgotha met zijn armen wijd. En omdat Jezus daar hing met zijn armen wijd, gaan de armen van God open voor zondige mensen. Daarom is het troostend dat God ons kent. Omdat het oordeel gedragen is door de Heer Jezus Christus. Dat moeten we er wel bij betrekken. Want anders zouden we die psalm oppervlakkig gaan lezen. Of ons toe-eigenen met een bepaalde vanzelfsprekendheid. Het zit wel goed. Nee. God heeft hemel en aarde bewogen om ons te kunnen omhelzen. En ons welkom te heten in zijn armen. En eenmaal in zijn eeuwig huis. Is het fijn als iemand jou helemaal kent? Of scherm je jezelf een beetje af? Van nee, liever niet. Want oh, stel je voor, straks krijg ik het te horen. Wegwezen jij. Is het fijn als God jou helemaal kent? Ik zou zeggen, wees ontzettend blij dat God je helemaal kent. Je hoeft er niet van te schrikken. Je mag alles vertellen en hij weet het ook al. Voel je welkom bij God. Hij slaat zijn armen om je heen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan u samen danken. Heer in de hemel, dank u hartelijk voor de verkondiging van het evangelie uit het Oude Testament. Hartelijk dank dat wij niet hoeven te schrikken, maar juist vertroost mogen zijn als wij horen dat u ons doorgrondt en kent. U hebt ons helemaal door en toch mogen wij u toebehoren. Vader in de hemel, we danken u dat de Heer Jezus Christus dit voor ons verworven heeft. Wat is het heerlijk om te weten dat u ons niet afwijst, maar dat we welkom zijn bij u. Mensen kunnen ons op het hart trappen, pijn doen, in de steek laten, afwijzen. Of ze kunnen ons dat gevoel geven, maar u bent gelukkig anders. We danken u dat u uw gemeenschap aan ons aanbiedt. We hebben het niet verdiend. We kunnen er niet bij, maar we genieten er intens van. Dank u wel voor deze verkondiging. Gaat u nu met ons mee. We gaan de week weer in. Zegen ons vanavond, maar ook van maandag tot zaterdag. Als we nog naar school gaan, ons werk doen of onze taken thuis hebben. Of misschien helemaal geen taken meer hebben in onze samenleving. En onze oude dag mogen doorbrengen. Misschien wel op één kamer of op twee kamers. Laat het een goede week mogen zijn. Ook als we beproefd worden, moeilijkheden hebben. Want u bent erbij, u kent ons. U weet ons zitten en ons staan. U weet of we naar het ziekenhuis moeten gaan of juist thuis mogen komen. U weet of we op bezoek gaan voor de kerk, elkaar opzoeken of niet deze week. U kent ons en u bent erbij. Dank u wel. We bidden ook voor onze wereld. Wat een verdrietige dingen gebeuren er. Vreselijk, vreselijk. Wat doen mensen elkaar aan? We bidden dat uw koninkrijk mag komen. Dat de harten van generaals en de harten van regeringsleiders en dictators zacht gemaakt mogen worden, zodat zij het goede zoeken. Niet het verderf vergroten, maar juist heil, heling brengen. Heer in de hemel, we leggen zo onze dank en ons gebed voor u neer. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven en we zingen daarna nog Psalm 139, vers 14. Laten wij nu heen gaan in vrede en bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.